Leeszaal door Annie M.G. Schmid. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten, maar in de bibliotheek een volontair, die hunkerend op een baantje zit te wachten en boeken uitleent met een zeker air. Ik lever geestelijk voedsel aan mijn vrouwen, die binnenkomen en alleen maar van de allernieuwste liefdesboeken houden, maar niet zo'n engert als die wasserman. Ik loop met stapels boeken rond te sjouwen en plak een etiket op Gortes Mei. Och, als nu juffrouw Jansen eens ging trouwen, dan kwam er eindelijk eens een plaatsje vrij. Ik ben het niet alleen die staat te wachten, en achter me staat nog een hele rij. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten, maar niet zo heel veel in de maatschappij.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Boekenman van A tot Z. En we luisterden zojuist naar een gedicht van Annie M.G. Schmid, de geestelijke moeder van Jip en Janneke. En bij mij aangeschoven is Leo Willemsen. Die heeft het gedicht voorgedragen, bibliothecaris hier aan de OBA. En wat we ook al een beetje konden horen aan dit gedicht is, dit gaat ook over een bibliothecaris.
Absoluut.
En we weten waarschijnlijk ook al over welke bibliothecaris dit gaat.
Ik denk het nu ook, want het gaat over Annie Schmid. En ja, het is een collega van me geweest. En dat ben ik toch wel heel trots op, dat de beroemdste schrijfster van Nederland, misschien wel van de 20e eeuw, dat een bibliothecaris is geweest. En die ook nog eens voor de OBA heeft gewerkt. En dat deed zo rond 1938 tot 1940. Dus dat vind ik wel heel leuk. En het eerste gedicht wat ze ooit publiceerde is het gedicht wat ik voorlas. En het verscheen in ons vakblad voor bibliotheekwerk in 1932, ben ik even kwijt.
Kijk, dat is wel heel, heel leuk.
Toch wel mooi, hè?
Inderdaad, ja.
En Annie is, dat wil ik graag zeggen, Annie is met hart en ziel bibliothecaris geweest. Tot 1946 aan toe. En toen ging ze vanuit Vlissingen, waar ze directrice was van de leeszaal, werd ze documentaliste bij het Parool. Ja, toen nam de wereld eigenlijk, nam haar leven en ook eigenlijk ons leven een andere wending. Hè. Toen kwam het los.
En toen is het eigenlijk, toen is ze pas echt, echt productief gaan worden, ja, als schrijfster.
Ja,
en voor die tijd helemaal niet.
Helemaal niet.
Ja, een incidenteel gedicht,
ja,
in een blad.
Ja, ze heeft ooit eens gezegd zo van, dat was in de oorlog. Ze zei, de oorlog vond ik eigenlijk wel een rustige tijd in de zin, want er kwamen niet zoveel boeken uit. Want of ze waren verboden, of je waren boeken van foute schrijvers, dus die las zij niet. Ze zei, dat vond ik wel fijn, want dan kon ik eindelijk die boeken eens lezen die anders nooit gelezen zou hebben. En er waren al boeken genoeg, zei ze. Dat zou mooi zijn als we dat eens konden stoppen, gewoon al die boeken uitgeven.
Dat is wel typisch Annie Schmid, hè?
Ja,
inderdaad.
Ja. Een beetje tegendraad, hè?
Een beetje wel. Al heeft ze zelf een keer over zichzelf gezegd dat haar beste en haar slechtste eigenschap is dat ze altijd maar iedereen wil behagen.
Nou, ik denk ook wel dat dat klopt. Ik denk dat ze daar, en dat is misschien ook wel omdat ze zo lang bibliothecaresse is geweest. Dat zijn in principe dienstbare mensen, hè? Die willen mensen blij maken met iets waar je om vraagt. Hè? Je komt bij ons met een vraag. En wij willen die vraag graag voor je oplossen. Dat is een soort dienstbaarheid die wel mooi is. Ja. Ik wil niet zeggen dat iedere bibliothecaris even aardig is als Annie M.G. Schmid was. Maar ik heb het genoegen, daar ben ik zo trots op. Hè. Ik heb het genoegen gehad haar ooit te mogen interviewen over haar bibliotheektijd. En nou, dat was bij haar thuis. En we werden zo hard, ik was met een collega en we werden zo hartelijk ontvangen. En je kan op de opname ook de kopjes thee nog horen. De suiker erin doen en zo. En je hoort haar er ook over praten en zo.
En hoe woonde Annie dan?
Annie woonde aan het Vondelpark. In een huis met twee verdiepingen. Eenvoudig aan het Vondelpark. Weet ik niet. Maar het was een gewoon huis. Tweede etage. En ik vond het gewoon. Ik weet dat daar ook, ze heeft daar heel lang gewoond. Hè? En verhalen over dat ze daar werd voorgelezen door vrienden, omdat ze steeds blinder werd. Hè? Dat is allemaal daar gebeurd. Daar ben ik 1 keer 1,5 uur geweest. Dat vond ik natuurlijk fantastisch.
Wat leuk. Zoals verknocht aan Amsterdam, ook al komt ze hier helemaal niet vandaan.
Nee, ze komt uit Zeeland. Ze is een Zeeuwse domineesdochter. 1911, 24 mei 1911. En ze wilde natuurlijk dat weet ik niet, maar haar jeugd zat haar wel een beetje dwars. En ze was blij dat ze uit het Zeeland weg kon, uit Capelle. En is in Den Haag gaan studeren. Heeft in Schiedam gewoond, in Vlaardingen. Heeft ze bij mensen in de kost gezeten. En later kwam ze dan in Amsterdam terecht.
Ja, ze is eigenlijk langzaam een beetje in het noorden opgekropen, kun je zeggen. Ja. Ze had echt een ongelukkige jeugd. Hè. Ze was het resultaat van een wat ongelukkig huwelijk.
Ja.
Dus inderdaad, die dominee. En ze was heel erg close met haar moeder, begrepen. Die vond dat dorp Capelle maar helemaal niks.
Nee. En
Arnie is ook volgens mij later wel redelijk van de geloof gevallen.
Nou, ik denk dat je dat inderdaad wel zo kunt stellen. Ja, die is helemaal van de geloof gevallen. Die heeft daar niks meer mee gehad. Annie is zeker toen ze bij het Parool ging werken, wat in de jaren 40, 50 de spraakmakende klant van Nederland was. Niet in het minst door haar werk natuurlijk, maar ook qua journalisten die daar zaten. Kwam ze in een wereld terecht waar het geloof helemaal geen rol meer speelde. En dat was een vrij gevochten wereld. En daar zag ze dingen en die ze eigenlijk nooit eerder had meegemaakt. Want buurt de Karense wereld in de jaren 30 is ook een hele brave wereld hoor. Ik kan me niet voorstellen dat het onderzoek naar de OBA het komende jaar gaat opleveren dat het een hele vrijgevochten wereld was.
Ja, of er spelen zich allemaal dingen af waar jij geen weet van hebt.
Nou, dat zou ik wel heel erg leuk vinden om te ontdekken. Ja. Maar ik ben bang dat het niet het geval zal zijn.
Nee. Dus eigenlijk zo voor haar 35 gebeurde er niet zo heel erg veel in het leven van Annie M. Nee.
En ze voelde zichzelf ook lelijk, hè?
Ja.
Dat is ook nog zo, hè? Ze was een juffrouw die er niet toe deed. Ze is ook heel laat aan de man geraakt, pas na de oorlog.
En dat lukte ook maar niet, want die moeder die bleef maar contactadvertenties voor de plaatsen. En ze zat dan maar in de kost en ze voelde zich zo'n lelijk eentje. Ze voelde zich geloof ik dik en ze werd vroeger gepest.
Ja.
Eigenlijk gewoon in niets die vrouw die je later ziet.
Ziet opbloeien, hè? En vrolijk ziet zijn met leuke mensen als Wim Ibo en Wim Bijmoer en Jeanne Roos. Een legende in Amsterdam, hè? De vrouwenpagina van het Parool. Ze werkte samen met die grote Amsterdamse dichter die ook zo leuk is trouwens om te lezen. Han G. Hoekstra, een echte geestverwant van Annie in het beetje stoute schrijven. We vinden de verhaaltjes van Annie misschien nu een beetje braafjes alweer. Hè? Jip en Janneke en Pluk en zo. Maar toen die boeken uitkwamen waren dat boeken van kinderen die anders waren. Die minder braaf waren. Die dingen deden die niet als netjes werden beschouwd. Anders werden beschouwd.
Ja, en zo wilden ze misschien zelf ook wel zijn.
Ik denk het wel, ja. En misschien is haar tragiek dat ze, doordat ze zo laat getrouwd is en laat kinderen kreeg.
Ze is überhaupt niet getrouwd met die Dick.
Is ze zelfs niet eens getrouwd geraakt?
Nou, ik heb begrepen dat, want ze moeten misschien even uitleggen. Op een gegeven moment is ze aan de man geraakt. Ja. Dat was ene Dick.
Ja.
Dick had ze via een contactadvertentie leren kennen, maar Dick was al getrouwd met iemand anders.
Dat is zo.
En die ging ook niet scheiden.
Nee, dat is zo.
Maar ondertussen woonde die wel bij Arnie in.
Ja.
En kregen ze wel een kind samen.
Ja. Flip. Ja, Flip van Duin. Ja.
Ja. En dan vraag je je toch af, hoe heeft Flip dan de achternaam van zijn vader gekregen? Waarom heette Flip niet Flip Smit, maar Flip van Duin?
Ja.
Ik heb nou begrepen dat dat kwam omdat toen Arnie nog even getrouwd is geweest met de vader van Dick, zodat Flip van Duin kon heten.
Geweldig. Zou dat in die biografie van Annette van der Zijl staan? Die heb ik wel gelezen, maar dat heb ik allemaal niet zo onthouden natuurlijk.
Ja, dat heeft in die biografie gestaan.
Geweldig.
Dat zomaar zo gekunsteld is, omdat die Dick niet van die vrouw af wilde. Nou, in ieder geval niet wilde scheiden.
Geweldig.
Hij was natuurlijk wel samen met Arnie.
Het past wel heel erg bij het wat rommelige leven wat ze er denk ik op nagehouden heeft.
Ja, inderdaad.
Ik weet ook verder niet van andere verhoudingen hoor. Het zal ongetwijfeld wel bekend zijn en beschreven zijn, maar ik kan dat nooit zo heel erg goed onthouden. Maar Flip zou dat, die komt ook vaak in de OBA, hè, want we hebben heel goed contact mee. Mm-hmm. Die zou dat best willen vertellen, denk ik. Ik denk dat hij daar niet te beroerd voor is, als hij dat zou willen, als je hem dat vraagt. Nee. Dat is heel open, heb ik begrepen. Ja, of je dat wil weten. Anders had het in die televisieserie ook wel naar voren gekomen. Heb je die gezien ooit? Jaar 7, 8 geleden?
Nee, die heb ik niet gezien.
Een mooie serie over, naar aanleiding van de biografie, die ook erg goed is. Dat heb ik echt met heel veel plezier gelezen. van Aniët van der Zijl is er een televisieserie gemaakt met Annie doorgespeeld. Onder andere door Sanne Vogel en door op oudere leeftijd Annette Prins.
Oké,
ja.
Dat is wel een aanrader.
Ik vond het mooi, ja. Ja, en gelukkig nemen ze de bibliotheek er ook in mee. Want in bijna alle levensverhalen van Annie komt hij er niet in voor. Nee. En dat zit mij als bibliothecaris natuurlijk ontzettend dwars.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen dan inderdaad. Ja.
Ik snap ook wel dat het verhaal van na de oorlog veel interessanter is voor de Nederlandse geschiedschrijving.
Het wordt daarna wordt het eigenlijk pas heel erg leuk.
Dan komt er echt een stroom aan creativiteit los die ook ongehoord is, hè, in de Nederlandse wereld van schrijvers.
Precies, want het is eigenlijk wel bijzonder dat ze komt gewoon als niet eens als schrijvend lid van de redactie komt ze binnen bij het Parool.
Nee.
En toch gaat ze daar op een gegeven moment publiceren. Hoe is dat gelopen?
Nou ja, ze hielden feestjes onder elkaar, hè? Een soort personeelsfeestjes, en daar werd een cabaretje bij opgericht, de Inktvis. En toen stuurden ze daar gewoon ook eens een versje voor in. En ze gingen eens een versje schrijven voor de kinderpagina. En toen dachten ze, hey, die mevrouw van de documentatie kan veel meer. En vervolgens is dat omgezet in een verband. Nou, en toen ging ze schrijven. En de godganse dag zat ze te schrijven.
Ze zat ook bij de Inktvis, hè? Dat journalistencabaret.
Ja.
Ze traden dan op hier in het Amerika. En daar keek gewoon iedereen. Wim Kan zat dan in het publiek.
Ja, Helle Hazen deed mee. En die schreef ook de versjes voor de Inktvis. De grote namen van toen zaten daarbij. Het moet heel leuk zijn geweest om dat meegemaakt te hebben.
Dat lijkt me wel, ja. Kon je dan die tijd dan gewoon gratis naartoe, of niet?
Nou, nee, ik denk dat ze gewoon voor het personeel van het Parool optraden. En misschien een keer met Oud en Nieuw of zo. Zoiets. Maar ja, dat is gewoon...
Dat zijn gewoon, nog eens conferences.
Ja.
Maar goed, ja, ik heb dus begrepen dat speelde Annie, die stond dus ook op de planken.
Ja.
Was het natuurlijk vooral om haar teksten te doen. En die vonden toen dus echt gretig aftrek.
Ja.
Dus dat ook echt de grote namen van toen, die namen dan ook wel teksten van Annie Schmid af.
Ja, ineens. Hè? En dat ging heel hard
en
toen.
En zo begon het te lopen.
Ja, nee, maar hoe snel dat ging. Want in 1951 zong Wim Sonneveld al mijn favoriete liedje Marjoleinen. Doe je wollen sokjes aan en kom zo zachtjes de trap af als je kan. Een heel onschuldig liedje, maar ik denk dat er veel meer achter zit. Ik denk dat er een verhaal achter zit van dat een meisje de trap af moet omdat ze anders...
Ja.
Ja, vul maar in.
Ja, en dat is eigenlijk wel leuk aan haar cabareteske manier van schrijven waarmee ze begonnen is.
Ja, of en dat is natuurlijk enig. En dan komt later zo'n bijna anders zo'n beroemd cabaretesliedje als Margootje. Hè? Het mini vrouwtje dat langskomt in haar Peugeotje. Alles in de verkleinvorm. Het is zo creatief. Maar ondertussen is Margootje wel een hartebreekster van je welste.
Ja. Ze komt uit Madurodam, hè?
Ze komt uit Madurodam.
Ja.
Of later moet je water bij de wijn doen. Terwijl je hele... Dat is ook zo'n beetje zoet-zuur liedje. Hè, waarin eigenlijk steeds gesteld wordt... Je wil heel ruim en groots leven. Maar ondertussen trouw je toch maar met die soepfabrikant. En, je doet gewoon weer een beetje water bij de wijn.
Ja, nou, het grappige is, het blijft ook leuk.
Het blijft ook heel erg leuk, ja. Want het is zo speels, hè, in haar taal. Dat maakt het zo ongelooflijk leuk. Heel erg speels. Ja,
ja, ze heeft ook heel veel verschillende dingen gedaan. Ze heeft ook gewoon normaal proza geschreven, kinderboeken, liedjes. Zoals een musical.
Ja,
Ik kan bijna zo gek niet bedenken.
Toneel.
Toneel natuurlijk.
Een paar toneelstukken. Ik heb er 10 jaar terug nog eens een gezien. Nou, ik heb zitten schateren van het lachen.
Is er nou één genre waarin je haar het beste vindt?
Nou ja, ik denk toch wel het kinder. De kindergedichtjes, de kinderverhaaltjes. Daarin gaat ze volgens mij eeuwigheidswaarde vinden. Ze heeft niet voor niks de Hans Christian Andersen prijs gekregen. Dat is de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur. Hè? Dat wordt niet zo genoemd, maar het is het wel, hoor. En ze was de tweede die hem kreeg na Astrid Lindgren. Nou, dan ben je toch wel iemand, hoor.
Nou, en of.
En Guus Kuijer heeft hem trouwens ook gekregen. Dus we zijn in goed gezelschap. Maar ik vind, ik ben gek genoeg niet groot geworden met Annie. Ik heb haar pas leren waarderen toen ik in de bibliotheek ging werken. Ik ben niet uit zo'n gezin waarin Jip en Janneke werd voorgelezen of het Parool werd gelezen, waardoor ik haar totaal niet kende.
Okay. Nou, ik ben wel opgegroeid met Jip en Janneke, hoor.
Mooi.
En Pluk.
En Pluk. En gelukkig maar, hè, zou je bijna zeggen.
Bijna het hele oeuvre.
Ja,
dat
ja.
Bij ons in de kast.
Ja, ja. Wiplala. Het is allemaal nog zo sprankelend, hè?
Ja, absoluut.
Dat maakt het zo leuk. Zelfs Jip en Janneke, waar ze niet meer achter staat, stond op een gegeven moment. Hè, ze werd heel erg aangevallen door de feministen. Ja, ik vond Annie zelf altijd al zelf een feministe, maar dat was weer op haar manier natuurlijk. En het mocht dat allemaal niet meer. Janneke was te volgzaam. Ja, zei ze later. Daar hebben ze wel gelijk in natuurlijk. Ja, maar ja, het was wel de jaren 50. Dan moet je toch ook een beetje in ogenschouw nemen. Zo gaat het ook wel weer.
Ja, ja. Ja. Hey, en de invloed van haar levenspartner Dick en van haar zoon Flip op het werk? Kun je dat zien?
Nou, misschien die liedjes als water bij de wijn. en ook dat ze ervoor kiest om haar zoon op te voeden, niet in Amsterdam, maar ze is in Berkel en Roderijs gaan wonen. In zo'n, ja,
was het voornamelijk haar keuze of zat hij Dick daar?
Daar staat Dick achter. Maar Dick was geen rotvind, want ze is hem heel trouw. Ze is heel trouw aan hem geweest en hij is heel erg ziek geweest. En daar heeft ze hem echt in verpleegd. Maar ik denk wel dat de keuze ook daar lag van. Dick had ook zijn werk, hij was chemicus, had een baan die totaal niet aansloot bij haar leven. Maar ze is hem altijd heel erg volgzaam gebleven.
Totaal ander mens.
Ja, ja, maar ondertussen toch ook wel die dubbele. Want ja, ze ging ineens een musical schrijven. Dat was in Nederland ook nooit gebeurd. Hè? Je had My Fair Lady gehad. Dat was de doorbraak van de musical in Nederland. En toen zeiden ze tegen elkaar, dat kan jij misschien ook wel. En dat doet ze.
Ze schijnt ook wel muzikaal te zijn geweest.
Nou,
hè?
Dat kan haast niet anders. Ja, als je, het zit ook muziek.
Ja, de manier waarop ze schrijft is inderdaad al ritmisch.
Ritmisch, ja. IJzersterk. En dat kreeg ze ook wel als verwijt, hè? Dat altijd alles moest rijmen bij haar. Nou ja, rijmdwang. Nou, ik denk dat het dezelfde rijmdwang was als bij Leo Vrooman. Ze konden gewoon niet anders. Het zat er gewoon in. En dat maakte ook voor haar de structuur van wat ze moest doen veel, veel beter. Dus ja, dat weet ik. En ik weet ook wel dat Harry Bannink, met wie ze later de meeste liedjes heeft geschreven, de melodieën komen van Harry Bannink af, dat ging niet naast elkaar zitten. Want Harry Bannink woonde volgens mij in Twente, dus die belde elkaar op. En dan las zij het verhaaltje voor en dan verzong hij daar ter plekke een melodie bij. En zo werkten ze dan weer met elkaar verder.
Ja. Maar echt direct werk dat met haar relatie met Dick te maken had, heb je niet kunnen ontdekken. Ik heb zo begrepen dat, maar ik heb dat zelf niet gelezen, moet ik zelf zeggen. Een traan op de tompoes.
Oké, okay, ja.
Er valt een traan op de tompoes. Dat zou een stuk zijn geweest dat gebaseerd is rondom het dilemma rondom Dick zijn zelfgekozen dood. Uiteindelijk, ja. Hij was ziek en hij
euthanasie.
Hij heeft euthanasie laten plegen. Ja. Al vrij vroeg, want dat was begin jaren 90.
Ja, ja. Nee, jaren 80.
Ja, 80 al, ja. Dus ja.
Ja, klopt. Nee, dat is wel zo. Ik heb dat toneelstuk ooit op televisie gezien. Prachtig toneelstuk, heel sprankelend gespeeld. En daar zit natuurlijk die tragicomedie in. En het gaat inderdaad over euthanasie. En dat was vroeg. Annie is zelf in 84 overleden. En wel degelijk heeft ze, niet zichzelf van het leven beroofd, maar ze was ziek en ze is uit het leven weggegleden, zoals men zei. Maar het was wel op haar verjaardag.
Ja.
Ja, dat is geen toeval, hè?
Nee, ik heb begrepen, ze is toen op haar verjaardag gevonden. De avond daarvoor had ze een feestje gehad.
Afscheidsfeestje.
Een afscheidsfeestje ook. Ja, dat is misschien ook wel weer typisch Annie M. G. Schmid om dat dan zo te doen met een lach.
Ja, ik denk het wel. Nee, ze is in 1994. 95 is overleden. 95. Ze is 84 jaar geworden. Zo is het. Ja. Ja, Traan op de Tompoes, dat zit er wel in. En niet dat andere toneelstuk, Los Zand, dat is ook veel meer dan een komedie. Hoewel, ja, bij Annie, je kan niet anders dan ergens een keer lachen, want het zat gewoon in haar opgesloten. Ja.
Hey, en Flip, zien we die nog ergens terug in het werk?
Nou, misschien is Flip Pluk wel. Misschien is Flip al die malle kinderen wel. Of had ze graag gezien dat Flip dat was. Misschien is Flip Jip wel. Hè? Het zou zomaar kunnen.
We zullen het nooit weten.
In die zin zullen we het niet weten, want een echte auteur die bouwt zijn personen om naar mensen die je niet meer herkent. Hè? Als je dat niet iedereen is. Niet
ja,
iedereen
misschien
is
was ze zelf wel Jip en Janneke.
Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen.
Tegelijkertijd.
Ja, en misschien was ze ook wel Pluk en misschien was ze ook wel Minoes. En misschien was ze wel het schaap Veronica.
Ja, dat is natuurlijk wel het mooie van schrijver zijn. Dan kun je gewoon zo om al je personages worden.
Als je daar het vermogen toe hebt. En Annie Schmid had dat vermogen wel enorm, was wel enorm groot hoor.
Die had dat wel, ja. Nou, en ik denk sowieso dat voor mensen die niet meer weten wat voor type dat nou was. Het is wel erg leuk om oude interviews met haar terug te kijken.
Zeker.
Dat is altijd heel erg, echt heel grappig.
En dus, als je één interview moet terugkijken, dan is dat met Ischa Meijer. Dat ergens 2 of 3 jaar voor haar dood is gemaakt. Ischa is fantastisch om mee te maken, maar Annie is ook heel erg leuk. En ze kunnen elkaar heel erg goed aan.
Ja, die konden elkaar wel goed. Dat is een leuk interview inderdaad. Ja, dat is een kijktip om na deze aflevering van deze boekenman, onze boekenman van A tot Z, nog eens eventjes te kijken, mocht je tijd hebben. Want we moeten het er weer bij laten op dit moment. Dus tot zover de boekenman, waarin we het hebben gehad over Annie M.G. Schmid. Ik denk onze bekendste kinderboekenschrijver die we in Nederland hebben gehad. Nou, dat deed ik natuurlijk met bibliothecaris Leo Willemsen. Ik ben Eline Ronner en ik hoop tot een volgende keer.